Goedemorgen, mijn naam is Karin Berghuis. Het is vandaag 4 mei en ik lees u de liturgie van vanmorgen. Wij beginnen met het zingen van lied 13 uit de eigen bundel. Breng dank aan de eeuwige. Ik herhaal, lied 13 uit de eigen bundel. Na stilte, votum en groet zingen we Psalm 123 vers 1. Psalm 123 vers 1. We lezen Psalm 86, het 11e vers. En we zingen daarna Psalm 86, het 4e vers. Ik herhaal, Psalm 86, het 4e vers. Na de vertelling zingen we uit de eigen bundel lied 112. Juicht, want Jezus is Heer. Ik herhaal, lied 112 uit de eigen bundel. Daarna wordt er gelezen uit 2 Korintiërs 2 vers 5 tot 11. En de preek gaat over 2 Korintiërs 2 vers 11. Zijn plannen kennen we maar al te goed. We zingen gezang 317, het tweede vers. Ik herhaal gezang 317, het tweede vers. Na dankgebed en voorbeden eindigen we met het zingen van gezang 431, vers 5, 6 en 7. Ik herhaal gezang 431, vers 5, 6 en 7. Ik wens u een goede dienst met ons.
Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende dienst samen met elkaar kunnen beleven. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Net zoals vorige week kunnen we nu ook weer twee nieuwe leden begroeten. Het zijn Anja en Jaap Doelman en ze zullen nu gaan staan. Van harte welkom. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano, dat is daar, mensen klaar die dat samen met u willen doen. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze dienst. Samen met de dominee sta ik dan voor in de kerk, en dat is daar. En dan kunt u ook kennis maken voor het geval dat u mijn naam niet weet. De organist vandaag is Jaap. Jaap Mulder. De collecte is voor de stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Dat is de stichting voor ondersteuning bij psychische en gezinsproblemen binnen onze kerken. De kinderbijberoepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn dus alle kinderen van de leeftijd van de basisschool. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst in het gebouw van de CGK, waarin dominee Van der Marel voorgaat. Vanmiddag is er dus in dit gebouw geen dienst. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent er alle van harte welkom. We zullen nu zingen uit de eigen bundel, lied 13. En na Votum en Groet zingen we Psalm 123, vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Er is een moment van verootmoediging voor God, waarin ik aandacht vraag voor één regel uit Psalm 86. In vers 11, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dus even aftasten wat het woord ontzag oproept. Zijn er dingen of gebeurtenissen of mensen waarvan je zegt, daar heb ik nou ontzag voor? Je kan wat noemen. Dingen, gebeurtenissen, mensen. Ontzag. Onweer. Sorry? Ik versta het nog steeds niet. Abraham Lincoln. Oké, dank je. Een van de grootste, misschien wel de grootste presidenten van de Verenigde Staten. Ja?
Het brullen van de lava in een vulkaan.
Het brullen van de lava in een vulkaan. Ik kijk niet goed, Bill. Een geneesheer-directeur van de Grote Beek, die zei, er zijn geen Joden hier, er zijn hier alleen mensen. Op 4 mei een gedenkwaardige uitspraak. Ontzag. Ik hoef dat nu niet meer toe te lichten. En dat wordt hier dus gebeden. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Achter en boven dat alles uit, achter en boven het onweer uit, het brullen van de lava, zo'n groots man als Abraham Lincoln, zo'n moedige vent als de geneesheer-directeur, hetgeen jou met ontzag vervult, achter en boven die alles uit. God, vervul mijn hart. Niet één plekje waar het zit en verder niet. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. In de berijming vers 4, dat zingen we. Door heeft wat te vertellen aan de kinderen. En die mogen nu naar voren komen.
Ik was zo bang dat er helemaal geen kinderen zouden zijn, hè, omdat het vakantie is. Dus ik ben wel heel blij dat jullie er zijn. En in deze vakantie, want dat hebben jullie ook, al ben je dan thuis, dan kan je ook vakantie hebben. Maar in deze vakantie zijn heel veel bijzondere feestdagen. Weten jullie er een paar? Hemelvaart? Pinksteren? Pinksteren? Weet je er nog één? De dag van de arbeid.
Koninginnedag.
Precies, hele goeie zijn dat allemaal. Maar het is wel grappig dat jullie begonnen met twee, en dat hoort ook zo hoor als je hier zit, jullie begonnen met twee feesten van de kerk. En er waren ook twee feesten, noemden jullie, die waren niet van de kerk. Koninginnedag is niet van de kerk. Wij horen daar gewoon ook wel bij hoor, daar niet van. Dag van de arbeid ook niet speciaal voor de kerk, maar hemelvaart. En Pinksteren. Wanneer was hemelvaart? Donderdag. Wanneer is Pinksteren? Moeilijk, hè? Precies. Volgende week zondag. We zitten nu precies tussen hemelvaart en Pinksteren in. En jullie hebben daar nog vakantie bij deze keer. Dan ben je een extra bofferd. De discipelen. Of de leerlingen. Welk woord gebruiken jullie altijd? Leerlingen of discipelen?
Discipelen.
Discipelen? Dan weten jullie, degene die leerling zegt, weet dan dat de discipel en leerling hetzelfde is. Hè? En omgekeerd. Zullen we dan discipelen zeggen? De discipelen, die waren wel heel anders tussen hemelvaart en Pinksteren. Dat was geen vakantie. Want bij de hemelvaart, dat hebben we donderdag aan gedacht. Toen ging Jezus naar de hemel. En die had gezegd, wacht een poosje, dan krijgen jullie iets. Wachten, moesten ze. Wachten tot ze iets kregen. Wij weten het, hè, wat ze kregen. Volgende week zondag, Pinksteren, dan denken we daaraan. Maar de discipelen wisten het nog niet. Die moesten wachten. Tussen hemelvaart en Pinksteren moesten ze wachten. Houden jullie van wachten? Oh, gelukkig, ik ook niet. Ik word er zo ongeduldig van, hè. Ik vind het gewoon vervelend. Jullie ook, hè. Wachten is niet leuk. En die discipelen dan. Die wisten niet eens hoe lang. Jezus had er wel bij gezegd, een poosje. Nou, ja, wat is nou een poosje? Hoe lang duurt een poosje? Ik weet het niet. Nu weten we het wel, dat er niet zoveel tijd tussen was. De discipelen zaten te wachten. Een poosje. Ze hadden geen vakantie. En wachten is niet zo leuk. Ze hadden één ding te doen. Dat moet ik erbij vertellen nog. Ze hadden één ding te doen. Er waren 12 discipelen. Maar na Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaartsdag, was er natuurlijk eentje niet meer bij. Weten jullie welke?
Judas.
Ja, die was er niet meer bij. Dus ze waren nog maar met z'n 11. Toen zeiden ze tegen elkaar, we moeten weer met z'n 12 zijn. En toen waren er 2 meneren en die waren er wel geschikt voor. Daar dacht, die kunnen het wel worden, maar welke van de 2 zullen we nou kiezen? Dat gingen ze zo doen. Eerst gingen ze bidden tegen God en zeiden ze, Heere God, wie moet het worden? Meneer Justus of meneer Matthias? En dan hadden ze eerbiedig voor gebeden. En toen gingen ze loten. Ja, jij weet het al, hè. Ja, maar zij wisten het nog niet natuurlijk eerst. Nee, dat is goed, ja. En toen hadden ze geloot na het bidden. En toen werd het inderdaad. Matthias, jij weet het al, ja. Baby. En eigenlijk was dat tussen hemelvaart en Pinksteren. Wanneer zou het gebeuren? Het enige wat ze nog moesten doen. Dat is ook maar een klein verhaaltje wat ik nou vertel, hè. De discipelen tussen hemelvaart en Pinksteren moesten wachten. En ze hebben een discipel erbij gekozen. Maar dit kleine verhaaltje, daar moet ik nog iets bij vertellen. Want ik denk, en jullie kunnen dat mee bedenken, dat de discipelen het wel heel fijn vonden dat ze even gewoon niks meer hoefden. Wat was er ontzettend veel gebeurd bij die discipelen, joh. Zullen we het eens even, wij weten het allemaal al van tevoren, maar zij kwamen er, begonnen met het prachtige feest van Palmpasen. We gaan eens even samen het op een rijtje zetten. Palmpasen. Wat waren ze blij, want ze dachten dat Jezus nu wel een echte koning zou worden. Heel blij waren ze. Daarna kwam Goede Vrijdag en daar liepen ze 's avonds in die donkere tuin en daar kwamen die soldaten aan. Helemaal niet meer blij. Bang. Ik denk dat ze heel bang waren geworden. Toen was Jezus doodgegaan en begraven en toen waren ze heel, wat denk je? Denk het ook, hè? Verdrietig. Moet je voorstellen, eerst heel blij, toen heel bang, toen heel verdrietig. Toen kwam Pasen. Toen was Jezus opgestaan. Toen werden ze weer heel gelukkig en ontzettend blij natuurlijk. Maar, ik denk dat ze er ook wel een beetje van in de war waren. Wat was het toch ingewikkeld, wat was er toch allemaal gebeurd? Jezus die opgestaan was uit de dood. Dus ze waren wel heel blij, maar er ook toch een beetje van in de war. En toen was Jezus weer bij ons, hun, bij de discipelen. En toen was hij naar de hemel gegaan. Toen was hij weer niet bij ons, waren ze weer helemaal alleen. En toch waren ze in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren niet helemaal alleen. Jezus was wel weg, maar die had hun iets beloofd. En op de een of andere manier was hij toch bij hun. Net als bij ons nou. En wat moeten wij er toch ontzettend blij mee zijn, hè? Dat die discipelen toen, en ook de vrienden hoor, van Jezus en de familie van Jezus, die waren er ook bij daar, die wachten op wat Jezus beloofd had. Dat die met z'n allen blijven wachten zijn, hè? En dat ze niet zeiden, we stoppen ermee hoor, het is te veel, blij, gelukkig, verdrietig, ik kan er niet meer tegen. Gelukkig deden ze dat niet. Want Pinksteren kwam er nog aan en daar bleven ze op wachten. En dat verhaal gaan we nou niet vertellen, want dat is pas volgende week. Nu gaan we gewoon zingen. 112.
ga zo meteen preken. Een vervolg preek in het serietje over de overwinning van de duivel. Vanmorgen met een aanhaling uit 2 Korinthe 2 vers 11. Zijn plannen kennen we maar al te goed. Zometeen gaan we dat stukje lezen. Laten we eerst bidden. Ontzagwekkende God, nu willen we zomaar voor u gaan staan en verwachten we dat u vriendelijk voor ons bent en ons aanspreekt. En dat is wel wonderbaarlijk. En we weten het heel goed. Dat kan alleen maar dankzij de Heer Jezus Christus. En als het gebeurt dat u iets tot ons zegt, dan zullen we daar ook ontzag voor moeten hebben. Vervul dan ook nu, voordat wij uw woord openslaan, ons hart met ontzag voor dat woord. En wilt u alstublieft van gebrekkige domineeswoorden gebruik maken om uw woord tot ons te richten. Heilzaam, houvastgevend. In Jezus' naam. Amen. Vers 5 tot 11. Het is een stukje waarin Paulus over een incident spreekt dat heeft plaatsgevonden in de gemeente van Korinthe toen hij daar was. Er is iets misgegaan tussen een gemeentelid en hem. En toen heeft de gemeente dat gemeentelid behoorlijk aangepakt. En nu maakt hij zich weer zorgen dat ze hem te hard hebben aangepakt. En nou roept hij op om die persoon toch vooral ook weer vriendelijk in hun midden te ontvangen. En dan loopt dat uit op zomaar ineens de verwijzing naar die Satan, wiens plannen we maar al te goed kennen. 5 tot 11. Als er iemand is die mij verdriet heeft gedaan, dan heeft hij niet alleen mij verdriet gedaan, maar tot op zekere hoogte, laat ik niet overdrijven, u allen. De straf die hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest. U kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen. Anders verliest hij nog alle hoop. Daarom roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden. Ik heb u ook geschreven omdat ik te weten wilde komen of u mij werkelijk in alles gehoorzaamt. Als u hem vergeeft, doe ik het ook. En als ik hem iets te vergeven heb, doe ik het omwille van u, ten overstaan van Christus. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. Ik start de preek bij dat woord gebruikt. Aan al daarvan laat ik iets zien hoe Paulus waarschuwt voor gebruikt worden door de Satan en hoe hij daartegenover ervoor opkomt dat God ons niet gebruikt. En dan kom ik bij die plannen terecht die ik dan contrasteer met de plannen van God. Eerst dat woord gebruikt. Gebruikt worden. Laat je niet gebruiken, zegt hij. Dat is nooit een fijn gevoel als je gebruikt wordt als mens. Wie het is overkomen, zal er met afgrijzen aan terugdenken. Hij, zij gebruikte mij. Ik dacht dat iemand iets voor mij wou betekenen. Maar later kwam ik erachter. Ik werd alleen maar gebruikt. Dat is mensonwaardig. Wij zijn geen gebruiksvoorwerpen. En het is gemeen bedrog. Het gevoel hebben, iemand wil iets voor mij betekenen. En er dan achter komen. Ik werd alleen maar voor iemands karretje gespannen. Het kan zo diep gaan dat mensen daarvoor psychisch verpleegd moeten worden. Als ze gruwelijk gebruikt zijn. Het is niet best dat Paulus hier dan over de Satan spreekt en zegt van ja, dat is er nou één. Dat is er zo één. Die wil jou gebruiken. Weer een nieuwe van alle facetten die van de duivel genoemd worden. Hij klaagt aan. Hij misleidt. Hij is de negativiteit zelf. En nu hij gebruikt. En daarom is het zaak om op je hoede te zijn. Er zijn nu eenmaal mensen en krachten en machten in deze wereld. Die kun je niet vertrouwen. Sommige mensen leven dan ook in een houding van puur wantrouwen ten opzichte van iedereen. Eerst maar eens afwachten wat jij met mij voor hebt. Eerst maar eens kijken voor ik jou vertrouwen geef. Dat is wel erg als het zo wordt. En ergens is Paulus toch wel in die richting. Als hij hier zegt, we moeten er wel voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Pas op. Niet te naïef. Niet te argeloos. Niet alles en iedereen in deze wereld is echt in jou geïnteresseerd. Vreselijk eigenlijk. Het is wel zo. En het toppunt van dat niet geïnteresseerd zijn, dat heet in de Bijbel Satan. Hij heeft zijn eigen plannen. En daarvoor gebruikt hij jou. Er is geen enkele interesse in hoe het met jou is. Daar moet je voor oppassen, zegt Paulus. niet te argeloos. En toch zou Paulus niet willen dat wij in dat alles overstelpende wantrouwen terechtkomen. Waarin je als uitgangspunt eigenlijk hebt, ik vertrouw niemand. Want daarvoor is die te diep overtuigd van die ander. Die wel in ons geïnteresseerd is. En eigenlijk vindt hij dat ook veel belangrijker. Want we geloven in de kerk niet in de Satan. Maar we geloven in de kerk in hem die de Satan overwonnen heeft. Wij geloven dat deze wereld voortkomt uit iemand die diep geïnteresseerd is in ons. En dat is een hele toer om dat te geloven. En we hebben het ernaar gemaakt dat het anders zou zijn, maar niettemin, dit is wat in de kerk tot in het oneindige herhaald en gezegd wordt. Mensen, verlies het vertrouwen niet. Deze wereld komt voort uit iemand die diep geïnteresseerd is in ons. En die ons niet gebruikt. Het aparte is dat in deze brief door Paulus ook een aantal keren met heel veel klem wordt gezegd dat hij de gemeente niet gebruikt. En dat Titus, zijn collega, de gemeente niet gebruikt. Ik krijg bijna de indruk dat die Corinthiërs er ook overgevoelig voor waren. Dat er mensen waren die hen gebruikten. En dat Paulus nu met klem komt zeggen, mij kan je er niet van beschuldigen en Titus ook niet. Zoek even op hoofdstuk 7, vers 2. Waar die zijn lezers inderdaad ertoe oproept om hem te vertrouwen. Toon uw genegenheid voor ons. We hebben niemand onrecht aangedaan. Niemand te gronde gericht. Niemand gebruikt. Het is dan wel weer jammer dat de nieuwe vertaling hier een ander woord kiest. Begrijpelijk, want het komt dan toch wel weer wat scherper over. Ik heb niemand uitgebuit. Maar het is wel dat woord gebruikt. Wij hebben niemand onrecht aangedaan. Niemand te gronde gericht. Niemand gebruikt. En dan een paar hoofdstukken verder. 12. Komt het ook weer, hoofdstuk 12, vers 17 en 18. Is er ook maar iemand die ik naar u heb toegestuurd om u te gebruiken, om u uit te buiten? Ik heb Titus aangespoord opnieuw naar u toe te gaan en een broeder met hem meegestuurd. Heeft Titus u gebruikt? Uitgebuit. En dan lijkt het er om te gaan dat ze bang waren dat het hun om de centen te doen was. Dat Paulus en Titus geld uit hun zakken klopten. En vandaar dat de nieuwe vertaling zegt, ik kies hiervoor uitbuiten. En in vers 14 zegt Paulus ook met zoveel woorden, het gaat me niet om uw geld, het gaat me om u. Toch is het niet toevallig dat hij daar zoveel nadruk oplegt, omdat dat fataal zou zijn als Paulus en Titus inderdaad ook mensen waren die de Corinthiërs alleen maar gebruikten, dan zou daarmee het hele evangelie ongeloofwaardig zijn, want ze komen namens God en namens Christus. En als je namens Christus komt, dan is het zaak dat je super duidelijk maakt, ik kom jullie niet gebruiken. Ik ben in jullie geïnteresseerd. Ik kom jullie iets geven. Ik wil graag dat jullie blij worden. Daarom is het ook zo verschrikkelijk als er in de kerk door de vertegenwoordigers van de Heer wel misbruik wordt gemaakt. Wat was het hoog tijd dat Paus Benedictus in Amerika voor dat onvoorstelbaar grote schandaal van seksueel misbruik van naar schatting zo'n 10.000 kerkleden. Het was hoog tijd dat de paus zei: dit mag niet, dit is verschrikkelijk. Dit is een kanker die we niet mogen verdragen in de kerk. Dat is dan een hele radicale vorm van mensen gebruiken. Met fatale gevolgen. In de kerk moet duidelijk zijn hoe je met elkaar omgaat. Onze God, hoe ontzagwekkend ook, is een veilige God. Is een God die mij niet voor zijn karretje spant, maar die mij op een wonderbaarlijke wijze lief heeft en wil redden. Onze God maakt zijn naam en zijn plannen groot door ons te dienen. Dat is het absolute tegendeel. De Satan gebruikt. Christus dient. Waar kan je dus beter terecht? In een wereld als de onze. Bij een Heer die dient. Er is toch niks veiliger. Waarom nou ineens zo alarm slaan? Terwijl het gaat over een man in de gemeente die misschien te zwaar gestraft is. Dus ook het flitsende hier. Hè? De Satan wordt hier in verband gebracht met iets heel gewoons. Dat al vaker gezegd, je moet hem niet te gauw in verband brengen met iets heel erg raars. Iets heel erg specifieks waar alleen een enkeling mee in aanraking komt. Paulus flitst naar hem toe als het gaat over iets heel centraals. Iets heel kenmerkends voor de gemeente. Namelijk liefde en vergeving. Dat wil ik nu verder uit de doeken doen. We kennen zijn plannen maar al te goed. Hoezo dan? Nou, zegt hij, omdat het gaat over iets heel belangrijks nu. Er is iemand en die dreigt eraan onderdoor te gaan dat jullie hem zo hebben aangepakt. En Paulus zegt niet van dat hadden jullie niet moeten doen. Want het was nodig, kennelijk. Die hele brief aan de Korintiërs is vol met spanning tussen de gemeente en de apostel. Spanning over of die apostel geaccepteerd wordt als dienaar van de Heer of niet. En kennelijk was er dus iemand die dat niet deed en die Paulus verdriet deed. En Paulus zegt, ik wil het niet overdrijven, maar toch wel een heleboel van jullie heeft hij daarmee ook verdriet gedaan. En daarom was het goed dat jullie hem hebben aangepakt. Die man moest ook inderdaad een toontje lager zingen. Zo staat het. Ik ben weer terug bij hoofdstuk 2. Zo staat het in vers 6. Er is door een meerderheid van de gemeente hem een straf opgelegd. En wat er nu ineens dus doorheen schiet, is Paulus zorg dat het te zwaar is. En dat die man de moed verliest. En dit is nou christelijk. Dat er ineens een mededogen ontstaat. En zegt, ach, die man. Laten we naar hem omzien. U kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen. Ik roep u op om hem weer in liefde te aanvaarden. Dit is nou zo warm en zo mooi. Ze hadden een akkefietje met hem. Maar ineens maken ze zich drukker erom dat het met die man niet goed gaat dan om dat akkefietje. Dat is nou in mensen geïnteresseerd zijn. Dat is nou God. Ja, ik was boos. Ik was echt razend op jullie. Maar niet altoos zal ik twisten. Niet eeuwig zal ik toornen. God is ook altijd weer zo bewogen om ons. Ook als we door eigen schuld verkeerd terechtkomen. Als u hem vergeeft, doe ik het ook. Dat is Christus vertegenwoordigen. Niet over je eigen pijn door blijven gaan als apostel. Als jullie hem vergeven, doe ik het ook. Het gaat in de christelijke gemeente om mensen. Lastige mensen soms. Mensen die misschien half onbedoeld, half expres, toch wat naar de kant worden geduwd. Mensen die je uit het oog kunt verliezen. Mensen die we aan het kwijtraken zijn. En Paulus schrikt. Zegt, maar dat is niet goed. Zie je die mens nog? Stap je er nog wel eens op af? Kun je je heen zetten over wat er gebeurd is? En dan ineens, jongens, uitkijken, hè? Dat we niet gebruikt worden. Dat we niet ineens op een ander spoor terechtkomen, onbedoeld. Want zijn plannen kennen we maar al te goed. Dat weten we toch. Dat mensen eraan onderdoor gaan. Dat mensen vastgepind worden op hun verleden. Dat mensen vereenzamen. Dat mensen uit ons zicht raken. Dat er hardnekkige problemen zijn, waardoor we niet goed meer met elkaar om kunnen gaan. Die plannen kennen we. Kijk om je heen, zegt Paulus, naar deze wereld. En dan zie je het. Zijn plannen kennen we toch maar al te goed. Dat eindeloze twisten, dat eindeloze vergelden. Alsmaar nieuwe oorlogen. En altijd maar weer om geld en om olie en om water en om grenzen. Dit, deze oase in de wereld. Kijk uit dat we hem niet kwijtraken. Kijk uit dat we niet van Christus afgroeien. En onze liederen blijven zingen. Maar niet werkelijk meer in zijn bevrijding leven. Dit zijn dus die plannen. Een wereld laten bevriezen in onverschilligheid, haat en nijd, hebzucht, ergernis, onvergeeflijkheid. En je wordt zomaar gebruikt. Je hebt het niet eens door. Zomaar onwillekeurig blijf je hangen in wat er was. Verlies je mensen uit het oog. Wat hij dus zegt, we moeten ervoor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. Dat is een soort schokeffect toebedienen. Om te zeggen, weet waar je mee bezig bent. Weet wat er op het spel staat. Het gaat om het toebehoren aan een Heer die ons niet gebruikt, maar dient. Die zijn leven gegeven heeft voor vergeving, voor verzoening, die mensen achterna liep, die er al heel lang buiten stonden, hoeren en tollenaars. Een schokeffect wil die toedienen. Het lijkt allemaal helemaal niet zo erg wat er gebeurt. Het is wel erg. Zomaar kun je gebruikt worden. En het contact kwijtraken met de levende Heer. En de oase verspelen. Er staan ontzagwekkende dingen op het spel. Liefde en vergeving en zorg voor mensen. Blijf bij de Heer en span je in om in zijn stijl te leven. Amen. Laat ons zingen gezang 317, het tweede vers. Stag is dus die kleine Nederlands gereformeerde organisatie die bij de vele dingen die ze doet ook dit doet. Mensen hun wonden, psychische wonden, verzorgen en waar mogelijk genezen. Daarvoor is de collecte nu. Laat ons danken en voorbeden doen. Voorafgaand wil ik welkom heten een echtpaar uit Frankrijk, vrienden van Evert en Gerrie Verboom, Frank en Stephanie Lopez-Lopé. Ik zal het zo horen of ik het goed zeg. En het is goed te weten, zij zijn lid van een evangelische kerk in de Zuid-Franse stad Avignon. Het is hun eerste bezoek aan Nederland. En het is fijn dat zij in ons midden zijn. Bienvenue, nos amis. Mais quelle est la prononciation? Lopez, Lopé? Lopez. Merci. Nous sommes heureux que vous êtes ici dans notre culte. Evert m'a raconté, votre rencontre a été marquée par la lumière. Et ensuite, vous avez ensemble découvert que la lumière de Jésus-Christ est la lumière que vous avez dans votre vie. Et c'est très bon d'être rassemblés ensemble dans la lumière de Jésus-Christ. Zullen we samen bidden? Heere God, wij zijn daar blij mee dat we ook bij een taal- en cultuurverschil de eenheid in het geloof in Christus mogen ervaren. Zo ook nu met de familie Lopez. En we bidden u of u ook hen en hun gemeente in Avignon wilt zegenen. Ook daar een oase van de genadige heerschappij van Jezus Christus in stand wilt houden en wilt versterken. En wilt u dat ook in ons midden doen? En ons waakzaam maken? Zo dat we ons niet laten gebruiken. Zo dat we dicht bij u blijven. En doen zoals u doet. Heer, maak ons attent op gemeenteleden die naar de rand schuiven of gaan of gedrukt worden. En maak ons creatief om wegen te vinden om hen niet te vergeten. En wilt u ons helpen om ook te vergeven, om tot doorbraken te komen wanneer oude dingen maar blijven doorzeuren in ons leven. Maak ons moedig om dan stappen te zetten, een blad om te slaan, mild te zijn. We bidden nu voor gemeenteleden die ervaring hebben met gebruikt worden. Soms zo heftig dat er wonden geslagen zijn, die genezen moeten, verzorgd. Wilt u Stag zegenen in al het werk wat men daar doet om op te bouwen en blokkades te doorbreken, conflicten bespreekbaar te maken, in relaties naar verzoening te streven. Heer, dat daar veel zegen van uit mag gaan, dat bidden we u. En dat de mensen die daar werken wijsheid en veel liefde ontvangen. En wilt u moed geven om, als er vreselijk misbruik plaatsvindt, om dat in de kerk dan aan te pakken. En dat niet te verdragen. Opdat het onveilige plaats maakt voor het veilige. En wilt u mensen die op weg zijn om die veiligheid bij u en uw gemeente, om die te zoeken, wilt u die leiden op hun weg. En hen ook tot dat doel brengen. We willen u op deze dag 4 mei ook danken voor zo'n geneesheer-directeur. Die niet meeging in dat satanische. En wij danken u eerbiedig dat het feit dat zo verschrikkelijk veel mensen hun leven hebben gegeven om ons te redden van dat satanische regime van de nazi's, dat dat door u gezegend is. En dat u de wereld daarvan verlost hebt. We brengen u ook op deze dag daarvoor weer de eer. En bidden u voor mensen die nog steeds met oorlogstrauma's rondlopen. Heer, troost u ze, sterkt u ze. En wij bidden u, waar zoveel nieuwe ideologieën en regimes op ergens ook weer dezelfde manier doorgaan, wilt u toch alstublieft in deze wereld de krachten versterken van menselijkheid. En zo de wereld toch vooral onder heerschappij van Jezus Christus steeds meer brengen. Omdat we alleen bij Hem volmaakt veilig zijn als mensen. Heer, wilt u dat doen? Hemel en aarde samenvatten onder één hoofd. De Heer die dient. Amen. We zingen tenslotte gezang 431, 5, 6 en 7.
Thank you.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Zo. Staat hij aan?
Hallo, ik ben Marie.
Hallo, dames en heren.
Hi.
Hi.
Oh, dames en heren.
Nee.
Doe eens ook.
Hallo, dames en heren. Hoi. Hoi, Pieter.
Dag, dames en heren.
Nee. Nu moet je eerst in, moet je gewoon erin gaan en dan moet je gelijk zo.
Hallo.
Dat is leuk.
Hoi.
Hallo.
Toedeloe.
Ja, ga naar de wc.
Hoi mama.
Hij staat nog aan.
Zo kan. Zo keihard schreeuwen. Dat ik keihard schreeuwen. Wow. Zo keihard.
Lidie schelen.
Kom, ga weg. Mooi. Because, I don't know.
Vond jij kampen leuk?
Ja. Yeah.